Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Dit is onze podcast.
Ja, het is dan eindelijk zover.
Ja, we hebben een jaartje of 30 op moeten wachten.
Ja.
Zo voelt het trouwens voor mij wel echt een beetje. Alsof we eigenlijk, zou ik zeggen, al 30 jaar, we zijn ruim 30 jaar bevriend.
Ja.
Alsof we al ruim 30 jaar aan het preluderen zijn op dit moment. Namelijk dat we gewoon onze eigen hoek in het hoekje, onze eigen hoekje
eigenlijk
in
is het medium is eigenlijk gekomen terwijl wij er al lang klaar voor waren.
Precies. En het medium is eigenlijk voor ons gemaakt.
Ja.
Vind ik.
Ik heb al wel eens denk van, stel nou dat je in de 17e eeuw had geleefd en je kon heel goed elektrische gitaar spelen.
Exact.
Ja.
Precies. Hoeveel Jimi Hendrixen zijn er verloren gegaan in de tijd voordat de elektrische gitaar was uitgevonden?
Precies.
Ja, en dat is een beetje met ons. Dat eigenlijk, wij zijn gewoon gemaakt voor de podcast.
Wij leven gelukkig nog.
We leven gelukkig nog. En eigenlijk nou net op tijd, maar ook van een soort van op de valreep.
Ja.
Hè, aangezien we toch al tegen de 50 lopen, is de podcast groot geworden en kunnen wij nu onze eigen podcast beginnen. Jij hebt ook ooit gezegd, toen hadden we het over Twitter en jouw liefde voor Twitter.
Ja.
Als er ooit een sociaal medium voor mij uitgevonden had moeten worden, dan was het Twitter.
Klopt, ja.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk, er zijn gewoon nog op de valreep twee media voor mij uitgevonden.
Dat is toch fantastisch.
Heerlijk. Hè?
Alsof het universum het zo beschikt heeft.
Ja.
Hey, en onze motor en aanjager in deze is natuurlijk
SS.
SS, Sander Schimmelpenning.
Ja.
Ja. Wat zijn jouw sentimenten over hem?
Ja, het grappige is, je kan, nou, er zijn misschien wel heel veel mensen die het doen, maar je kan eigenlijk, vind ik, niet echt een hekel hebben aan Sander Schimmelpenning.
Waarom niet?
Nou, hij heeft iets onaanraakbaars waardoor hij met de dingen wegkomt. Iets wat misschien hangt aan de kakker.
Ja.
Dus hij zegt soms de meest vreselijke dingen. Daarom is hij ook heel succesvol.
Ja, precies.
Dus het andere sentiment dat ik heb is diepe jaloezie.
Ja, ik ook.
En hij
ook doet zijn hele verschijning.
Zijn hele
dat soort gemak. En dan staat hij daar met dat hoofdje en zo.
Ja, altijd een beetje dat hoofdje een beetje schuin.
Beetje schuin.
De lipjes getuit.
Ja, maar precies dat je denkt van ja. Zo wil ik ook wel verschijnen.
Zo wil ik ook verschijnen. Ja. En zo wil ik ook mensen dan tegen de haren instrijken. Maar dan toch.
En toch charmant gevonden toch worden charmant door Jan gevonden. En Alleman.
Ja, en ik heb het idee dat dat er toch niet echt in zit bij ons.
Nee, zo zijn wij nou helemaal niet.
Maar het is wel zo dat hij, ja, zo, wat je natuurlijk net al zei over dat dit medium voor ons is uitgevonden. Hij is natuurlijk daar toch heel handig ingesprongen.
Ja, eerder dan wij. We
eerder
hebben zitten
dan
te slapen.
Ja, ja, gek is dat. En eigenlijk verwijt ik jou dat vooral.
Ja.
Omdat jij toch
al in het medium actief was.
Ja.
En zo lang heb gewacht om gewoon met jou een podcast
precies
te beginnen. En nu hebben we dus Sander gehad en zijn vriend Jaap.
Ja.
En die zijn super succesvol met hun podcast, de Zelfs podcast.
En die doen dit.
En die doen dit, wat wij nu ook doen, praten. Maar wat wij eigenlijk al, weet ik veel, 25 jaar geleden op de radio deden.
Ja.
Dus het lijkt nu of wij hem nadoen.
Maar eigenlijk deed hij
eigenlijk deden zij ons na, vind
ja,
ik.
Vind
wij
ik
zijn
ook
de originals.
En het zou ook fijn zijn als dat een keer erkend wordt.
Ja, nou, wij kunnen dat nu bij deze namens onszelf erkennen.
Ja.
Het is ook wel zo dat Sander en Jaap hebben ook een liedje om hun podcast mee te beginnen. Een catchy tune.
Dat is dus wel noodzakelijk.
Nou ja, goed, hun voordeel is dan ook weer dat Jaap zanger is. Een soort volkszangerachtige figuur.
Oh
die
ja?
Ook liedjes, ja, ik heb ook ooit, toen mijn kinderen nog met mijn grote kinderen kleiner waren, een heel seizoen naar, weet ik veel, wat Idols of zo gekeken, of Popstars.
En dat deed wat Jaap aan mee?
Ja, dat vond hij dat jaar.
Nee.
Dus ik heb week in, week uit, op zaterdagavond
Jaap Reesema.
Ja, naar hem zitten kijken.
Jij was gewoon al lang bekend met Jaap Reesema.
Zeker, hele sympathieke jongen. Ik was ook altijd
ja,
voor
tuurlijk
hem.
Ja.
Ja, net zoals Sander, ook weer zo iemand aan wie je eigenlijk geen hekel kan hebben. Nou goed, maar hij heeft dus ook hun begintune gemaakt. Dus, Teun, zullen wij de mensen nu verblijden met onze begintune?
Ja.
Oké, komt-ie.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Teun, ik kan niet anders zeggen dat ik tevreden ben over deze beginmuziek.
Goed was die, hè?
Ik zeg 1-0 voor ons.
Ja.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Beter dan die van...
Nou, origineler,
ja.
Leuker, spannender.
En dan is die Jaap dus nog wel een gekend muzikant.
Is Jaap nog wel een professional? Dus moet je nagaan hoe we hem hier overtroffen hebben.
Ja.
Je erkende net heel ruiterlijk dat je eigenlijk gewoon jaloers was op Sander. Is dat iets om trots op te zijn?
Dat is natuurlijk, nee. Het is sterker nog, ik denk dat... Nou, ik ben er niet trots op, maar ik ben er wel weer trots op dat ik daar zo ruidelijk over ben.
En is het brandstof voor jou?
Zeker. Ik ben wel vrij ambitieus geboren, zou ik wel kunnen zeggen. Dus ik was ook iemand die op school, als ik een 9,2 had en iemand uit mijn klas had een 9,3 voor geschiedenis, dat ik dan met mijn proefwerk weer naar de lerares ging. Ik zei van, maar kunt u nu nog even naar vraag 4 kijken? En als ik dan toch, bijvoorbeeld de 9,5, want die leraren die gingen daar ook in mee.
Ja.
Dan ging ik dus juichen. Dus dat ging me dan ook eigenlijk niet om de intrinsieke prestatie, maar dat ik dan toch gewoon uiteindelijk met een beter cijfer naar huis kwam. Dat was al heel belangrijk. En dan later, toen ik een beetje met het werkende leven begon, dan keek ik altijd naar andere mensen. Dacht, verdomme, die is nu zo oud en die heeft dit nu al gepresteerd. En die daar werd ik dan heel... een beetje nijdig van, maar ook geïnspireerd om toch nog een...
Om een stapje extra te zetten. Ja. Ja, precies. Dus je bent extreem competitief
en
streberig.
Ja.
Behalve, je bent dus eigenlijk niet streberig in de intrinsieke prestatie. Dus het gaat maakt je eigenlijk niet eens zoveel uit of je een 9,5 waard bent.
Nee,
maar die 9,5, het cijfer moet hoger zijn dan het ene hoogste cijfer in de klas.
Ja, precies. Ja. Dus maar goed, het is natuurlijk ook heel moeilijk te zeggen of onze podcast echt beter is dan die van Sander, intrinsiek.
Ja.
Maar als wij dus, wat Sander die zegt dus overal dat ze er 3 ton mee verdienen.
Ja, per jaar.
Per jaar. Dus als wij er dan 3 ton en 1 euro mee verdienen, dan zijn we beter.
Dan zijn we beter.
Ja.
Nou, ik stel voor dat we onze...
Hoe zit dat bij jou?
Ik heb dat eigenlijk allemaal niet wat jij hebt.
Nee.
Nee, ik wil wel best graag presteren, maar ik ben eigenlijk totaal niet streberig. Ik ben heel erg van, een 6- is ook heel goed.
Dat lijkt me zo heerlijk.
Ik ben dol op de 6- als cijfer.
Ja.
Ja, als ik maar niet belemmerd word in mijn functioneren.
Ja, dus dat je niet...
Vind ik het eigenlijk allemaal prima.
Dus dat je niet naar huis wordt gestuurd van, kom op, we werken hier toch allemaal wel
voor
een 8.
Ja, en op school, dat Berlees gymnasium waar we dus allebei op hebben gezeten, dat ik niet ben blijven zitten, vind ik heel prettig. Want dat had ik gedoe gevonden en vervelend. En dat kost je dan een jaar van je leven, moet je naar een andere klas. Dus dat vond ik vet. Maar dat ik dus elk jaar met de hakken over de sloot, met meestal allemaal 6 en 1-5 of 2-5, mocht dan geloof ik net overging. Dat vond ik echt uitstekend. Ik heb nooit 1 probleem mee gehad.
Het erge is, het maakt ook uiteindelijk helemaal geen fuck uit.
Het maakt geen fuck uit, maar Teun, het heeft jou ook wel voortgestuurd in de vaart der volken.
Ja.
Een heel chocolademerk uit de grond gestampt.
Nou, ik noem maar wat.
Ja, dus succesvolle tv-programma's gemaakt. Dat is toch ook wat waard?
Het is wat waard, maar dit geeft ook. Het punt is dat er zit natuurlijk altijd iemand die toch... En dan komen we dus weer bij Sander.
Je hebt altijd Sander.
Je hebt altijd een Sander in het leven die dan toch net weer wat beter presteert. Die dan net wat populairder is. Die net wat betere kijkcijfers heeft. Die net wat betere...
Ja, want jullie hebben dan ook allebei een column in de Volkskrant. Ja,
dus precies. Dus hij is dus... hij schrijft volgens mij om de week. Maar elke week dat hij schrijft, weet ik eigenlijk dat ik nooit het meest gelezen artikel van de dag kan worden. Dat is hij altijd.
Dus in het ranglijstje sta jij altijd net onder Sander.
Sta ik altijd net onder Sander.
Ja.
Dus dat is heel frustrerend.
Dat steekt.
Ja,
in het podcastlijstje sta ik ook altijd net onder Sander. Ja, maar goed, kan mij ook niet zoveel schelen. Of kan mij niet zoveel schelen.
Nee.
Het is het leven, Teun.
Ik wou ik jou was.
Hé, waar zitten we? Ja, dat is ook een stel, hè? Veldhuis en Kemper.
Oh, is dat van hem?
Volgens mij wel, toch? Dat is toch van Veldhuis en Kemper?
Ja, maar dat vind ik dus zowel...
Voel je ook competitie met Veldhuis en Kemper?
Kijk, het is wel zo, als ik denk van mensen die hebben gewoon echt geen kwaliteit... dan vind ik het gewoon meer verbazingwekkend dat de maatschappij ze toch waardeert... En dat ze er veel geld aan verdienen. Maar dan voel ik daar ook geen competitiedrang mee.
En dat is met Veldhuis en Kemper?
Ja.
Oké, okay, harde uitspraak.
Maar je bent het wel met me eens.
Niks over zeggen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even kijken.
Lafaard.
Teun, waar zitten
we? We zitten in Hotel V.
Hotel V, bij ons om de hoek. Ja. In Amsterdam-Oost, in de Vizostraat. Waanzinnig uitzicht.
Ja.
Heel urban uitzicht.
En zij hebben ons deze kamer dus beschikbaar gesteld.
Zij zijn onze gastheren eigenlijk. Ja. Dus,
heel fijn.
We zitten hier lekker. En ik moet even zeggen, ik had een hele leuke week. Want ik heb hier ook afgelopen week het Stay and Dine arrangement geprobeerd.
Wat is dat?
Nou, dat is een arrangement. Dan kan je een nacht slapen in het hotel. En dan mogen ze je ook te eten geven. Dus dan kan je ook blijven eten.
Dus een beetje een corona loophole.
Een corona loophole. Dus je kan en heel leuk verblijven in dit heerlijke restaurant eten beneden. €100.
Wat?
Voor twee personen.
Voor twee personen alles?
Ja, nacht slapen en met z'n tweeën eten. 3 gangen diner, €100. Pff, nou, dat geweldig. Doe je het zelf niet voor, ja. Toch? In de restaurant de lobby hier beneden. Dus het is een topper, dat is een aanrader. En ze zijn met kerst ook open. Dus, dat is allemaal goed om te horen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
De week, Teun.
Ja.
Wat een week was het weer, hè?
Wat een ongelofelijke week.
Ja.
Ja.
Heb je eigenlijk dat je op momenten van de week echt zo terugkijkt op je week? Want terugkijken op de week is natuurlijk echt een mediading, maar kijk je in het echte leven wel terug op je week?
Het is meestal dat ik denk, hè? Is het alweer donderdag en dan is het weekend, maar dan moet ik meestal toch ook nog wel een beetje iets werkers doen, toch een beetje.
Ja.
En dan denk ik van, nou, dan gaan we alweer in de maalstroom van de maandag. Precies. En dan op een gegeven moment denk ik alweer, hè, is het alweer donderdag?
En voor je het weet is je leven voorbij.
Ja.
Maar de donderdag is dus blijkbaar een dag dat je altijd denkt van, is het alweer?
Ja.
Donderdag is een soort markeerpunt voor
misschien
jou.
Misschien dat dan, ja.
Ja. Het is eigenlijk best wel een treurige gedachte dat eigenlijk het leven gewoon heel veel, hè, is het alweer donderdag...
Maar ik heb
momenten ook... achter elkaar is, tot het ineens afgelopen is.
Ja, maar dat is ook wel iets dat volgens mij toen ik 30 was, had ik dat nog niet.
Nee, dus het is iets van de ouderdom.
Ja, dan gaat gewoon de
dus
tijd heel...
Dus Sander zal dat ook nu
Sander
nog niet
heeft
hebben.
Dat, die heeft dat nooit.
Nee.
Je denkt van, nou, vandaag is maandag. Dan,
knallen. Ja. Vandaag ga ik weer knallen.
Ga ik weer knallen.
Ja.
En dan straks is het dinsdag.
We gaan weer knallen.
Ja.
Ja, ja. En wij bij ons meer van, Jezus Christus, alweer donderdag.
Ja.
Ja.
Ja. Dus
als je nou aan het eind van je leven bent, als je het geluk hebt, als je van geluk kan spreken, dat je een goede leeftijd bereikt en dat je ook het moment hebt dat je kan reflecteren op je leven, dus dat je niet heel plotseling uit weggerukt wordt, zou je dan eigenlijk zoals je ook denkt van, hé, is het alweer donderdag, denk van, hé, was dit alweer mijn leven?
Ja, maar ik denk zelf, kijk, ik vind het bijvoorbeeld ook altijd heerlijk om... een feestje te verlaten voor het afgelopen is.
Ja.
Oh ja, je ziet
omdat je dan lekker naar huis mag.
Ja, ja, dat is waar. Maar dus ik, op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen van al die drukte. Misschien is het ook wel heel fijn op als je dan...
Dat je feestje is waar je lekker naar huis
als
mag.
Als je die respectabele leeftijd hebt bereikt.
Ja, respectabel. Dat woord zocht ik inderdaad. Ja. Ja.
Nee, denk je van niet?
Nou ja, ik denk dat het met doodgaan zo is dat je eigenlijk van tevoren niet weet hoe je daarop gaat reageren. Dus dat jij nu kan denken van, ik vind het vast... prima om dan op die respectabele leeftijd eruit te gaan... dat je dan toch misschien schoppend en schreeuwend eruit geduwd zal moeten worden.
Het is ook dat toch mensen, bijna alle mensen... toch, terwijl ze eigenlijk geen kansen meer hebben... toch nog allerlei behandelingen gaan doen.
Ja, sommige mensen die zeggen van... nou, ik heb nu kanker en ik ga me niet vol laten spuiten met chemo. Ik ga gewoon vredig naar het einde. Die bestaan ook, hoor.
Ja, ja. Dat, ik zou willen dat ik dat was.
Ja, zou je willen, maar goed, je weet het niet.
Nee.
Is mijn theorie.
Ja, dat is ook
maar
gewoon
goed,
waar. Hè?
Laten we... ja. Zo, het is mijn theorie en is waar.
Ja.
Maar goed, we zijn nog niet bij het eind van ons leven.
Maar kunnen wel terugkijken op de week.
Morgen is het alweer donderdag, we kunnen terugkijken op de week.
Ja.
Ja.
En dan denk ik, wat denk ik dan morgen?
Ja, hoe was je week?
Dan denk ik, is het alweer donderdag? Nou, ik heb een beetje iets pijnlijks meegemaakt... in deze coronatijd, normaal zou ik dus gaan koffie drinken ergens, maar dat doe je dan niet meer. Maar ik ga dan toch wel met vrienden of met jou even ergens koffie halen. En dan stond ik in de rij Want je moet altijd in die rijen staan. En toen sprak een vrouw, die sprak mij aan.
Corona-rijen.
Ja. Zo'n corona, ja, dat vind ik een van de vervelende dingen. Ja. Ik heel vaak ook, ik denk nou, ik ga maar niet naar de
laat
bak.
Laat maar zitten.
Ik ga toch maar geen brood.
Ja.
Maar koffie vind ik toch een eerste levensbehoefte. En toen werd ik aangesproken door een vrouw. En die had een heel warrig verhaal. Maar op een gegeven moment zei ze... Jij bent een mooie man en met een mooie haar.
Leuk.
Ja, ik weet niet, mag je dit soort accenten eigenlijk nog nadoen?
Gaan we het zo meteen over.
Ja. Oké, dat past meer bij jouw week.
Als we mijn week bespreken.
Ja, juist. Maar ik zie wel dat het, dat het wat dunner wordt. En ze begon me eigenlijk over mijn kaalheid aan te spreken. En dat deed ze vervolgens. Kwam ze met een zei ze, je moet dan naar het Centraal Station. Daar zit een winkel en daar hebben ze een middeltje en dat werkt heel goed. Ja, ik was helemaal...
Van je apropos?
Ja.
Ja. Waarom was je precies van je apropos, Tuin?
Nou, die kaalheid is toch een... het grappige, ik ga niet de hele dag door het leven met het idee dat ik kaal aan het worden ben.
Je gaat niet permanent gebukt onder je kaalheid.
Nee, ik heb wel een beetje ik heb op zich wel wat inhammen, of zoals mijn vader dat vroeger altijd noemde, geheimraadsekken. Maar vooral, het merendeel van de kaalheid bevindt zich een beetje achter...
Een tonsuurtje.
Ja. Dus bovenachter op het hoofd. En als ik in de spiegel kijk, zie ik het niet.
Nee.
Dan denk ik toch vaak van, goh, ik heb nog wel goed haar.
Mooi bos haar.
Ja, en ik ben ook geobsedeerd door mannenhaar. Als ik naar Bo kijk, dan denk ik, god, wat heeft die jongen toch goed haar, zeg.
Ja, ja. Dus eigenlijk hetzelfde als wat je had met die proefwerken op school vroeger. Ja. De 9,3 en de 9,5. En dus later ook weer met... Die is 30 en die heeft al een column en ik ben 31 en ik heb nog geen column. Ja. Dat soort competitie.
Ja. Haar
is soms echt de ultieme lakmoesproef.
Nee, dat vind ik nou lullig, want al die andere dingen die zijn nog een soort kwestie van prestatie. En hier kan je toch eigenlijk heel weinig aan doen.
Zeker.
Dit is gewoon een genetisch deficit.
Ja, en toch ben je er de hele tijd mee bezig.
Ja.
Dus zo'n Bo, dan zit je eigenlijk ook helemaal een soort... kwijlend.
Ik hoop eigenlijk dat hij ook dan een tonsuurtje heeft. Want bij mij zie je dat op televisie dus normaal ook niet. Behalve als je opeens zo'n shot van
ja, dat is ook nog eens erg, omdat je geen talkshow-presentator bent.
Ja.
Maar voortdurend op pad bent met cameraploegen
razende
achter je
reporter.
Aan. Razende reporter. En het woord zegt al cameraploegen achter je aan.
Ja.
Die film je natuurlijk net op dat punt waar je jezelf nooit in de spiegel ziet.
Precies. En ik heb een tijdje gehad, heb ik dus cameramannen echt verzocht van, kan je dan net onder die haar filmen zo.
Dat je dan zegt, zo de helft van je hoofd zit.
En het ergste is nog... als je
Doen dus ze dat? Nou, als je daarom vraagt?
Ik heb daar wel een beetje soort, echt bijna een soort felle discussies over gehad.
Ja.
Het ergste is als je ergens in iemands huis moet filmen en ze gaan van die lampen opstellen, dan schijnt het echt recht, dat alsof het licht gewoon weer kaatst op die kale plek.
Ja.
En als ik het dan ook terugzie op televisie, dan denk ik ook alleen maar, de kale plek.
Ja.
En dan kan ik ook verder niet meer horen waar
die het steekt jou echt, die kale plek.
Ja, dat is het ergste wat er
met
is.
Met een dolksteek is dat.
Ja.
Ja.
En kijk, voor het dagelijks leven, ja, omdat ik ook, behalve dus nu door deze mevrouw, eigenlijk normaal nooit op aangesproken werd, kon ik dat nog wel mee omgaan.
Ja.
Maar op de televisie was dat dus op een gegeven moment echt ondraaglijk geworden. En toen hoorde ik dus, dat gonst dan in het Hilversumse, dat daar dus spulletjes voor bestaan. Waar je dus die spuit. Dus ik had op een gegeven moment een spuitbus. En daar komt dan, dat is eigenlijk een soort scheerschuim met haar. In je haarkleur. Eigenlijk wat ik denk dat Rudolf Giuliani dat ook gebruikt.
Ja.
We kennen natuurlijk allemaal die beelden dat hij opeens zijn haar.
Dat hij zweet en dat er net allemaal gekleurde zweetdruppels langs zijn gezicht
dus
lopen.
Dus die had dat dus. En het schijnt dat Berlusconi, die is eigenlijk gewoon helemaal kaal.
Ja.
En die spuit het gewoon helemaal vol met
Jeetje,
dat spul.
Ja.
Het is eigenlijk een soort schoensmeer.
Maar heeft het ook een soort haarachtige textuur?
Het is dus een soort schoensmeer met haar. En dat spuit je dan dus daarop. Maar omdat ik dit op zo'n moeilijke plek zit, moest ik dat dan ook aan mijn vrouw vragen. Wat natuurlijk echt de ultieme...
Wat vernederend.
Sekskiller is eigenlijk. En dat had dan ook nog een Duitse naam. Dat is Haverdichte. En dan stond ik, dan was het bijvoorbeeld, moest ik om 8:30 de deur uit. En dan had ik dus gedoucht om 8:00. En dan riep ik, schat, haverdichte! En dan moest zij eraan komen. En ze zei op een gegeven moment ook van, ja, hou er toch mee op. En wat een flauwekul. En ik vond het ook een beetje, wel, nou, niet een beetje, heel erg gênant.
Ja, kan ik me voorstellen.
En er was ook wel eens, als ik dan bijvoorbeeld op een tweedaagse trip naar het buitenland had.
Ja.
Dat ik dacht, dan laat ik het gewoon zitten s'nachts. Want anders is het heel ingewikkeld om dat er weer uit te wassen en opnieuw.
Jezus.
Dan heb je ook zo'n helemaal zwart kussen.
Ja, met haarverdichten.
Met haarverdichten. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet gewoon het toch omarmen.
Ja. Oké worden met mijn kale plek.
Oké worden met mijn kale plek. En wie daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld,
ja,
is Eus.
Jan Akjol.
Ja. Oh. Eus, want Eus, dat vond ik dus ontzettend goed van deze man. Nee, deze, ja, Eus, deze bestsellerschrijver. En,
ja,
en
tv-presentator.
Ook zo iemand op wie ik dan jaloers ben.
Ja, omdat hij al zo...
Omdat hij gewoon alle goede baantjes gewoon krijgt.
Ja, 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 dat deel ik helemaal met, ja, je, dit gevoel.
Dus, maar ik dacht, wat ik dus dan echt goed van hem vond, was dat hij dus gewoon met zijn kale plek de hele tijd op televisie verscheen.
Ja, want hij werd inderdaad heel vol, dat ronde plekje achter op zijn hoofd, ja, en die wijkende haarlijn bovenop, die werd vol in beeld genomen.
Ja, en ik dacht van die man...
Ik vond ook, ja, hij was een beetje bevrijd wat dat betreft.
Ja, en dat heeft mij toen ook over de drempel geholpen, totdat ik hem opeens... Bij De Wereld Draait Door, dat is de voorganger van Op 1.
Nee, dat is de voorganger van De Vooravond.
Oh, de voorganger van De Vooravond. Ja. Precies, ja, sorry. De voorganger van Op 1 is Jinek, maar die, ja, zit nu bij de...
En Pauw.
Ja, ja. Dus de voorganger van De Vooravond, daar zat hij. En toen werd hij dus eigenlijk, volgens mij een beetje tegen zijn zin, geout door Matthijs van Nieuwkerk, dat hij dus nu haartransplantatie had.
Echt waar?
Ja, dus het is nu ook dichtgegroeid.
Dus hij was eerst een bevrijde geest. Ja. En nu heeft hij zo'n tapijttegeltje op zijn,
ja,
hoofd.
Ja, en dat had hij dus, volgens mij is hij daar weer door geïnspireerd door Ronald de Boer. Die had een keer geïnterviewd. En toen zei hij, dan moet je gewoon naar die kliniek en weet ik
Jeetje.
Wat.
Jeetje. Dus en, hij is wat dat betreft een beetje van zijn voetstuk gevallen.
Zeker.
Maar Teun, als je zoveel moeite hebt met je kale plekje en misschien ook een beetje met je inhammen...
Ja.
Ja. Moet je dat niet gewoon ook overwegen?
Maar vind je het niet beter toch om het gewoon toch te omarmen?
Ja, en ik vind het ook meer bij de elite passen.
Ja, hè?
Waar wij ons dus actief toe willen blijven rekenen.
En iemand vertelde mij ook een soort schrikverhaal. Wat dus kan gebeuren is dat je neemt zo'n...
Transplantatie.
En dan vervolgens word je nog om die transplantatie weer kaal. En dan heb je opeens gewoon één soort pluk getransplanteerd haar.
Jezus.
Ja.
Ja.
Ja, ik zou het eigenlijk... Ik had me al verzoend, dus ik vind ook als je eenmaal hebt verzoend...
Ja, maar ik vind het serieus, Tim. We rappen in het begin van onze podcast... De grachtengordel zit ons in het bloed. Ja. De linkse kerk heeft ons opgevoed. Ik vind toch, dat is misschien heel raar... maar ik vind, zou ik zeggen, uit de wereld waar wij uitkomen...
Daar hoort het niet bij,
Daar vind ik daar gewoon zo niet bij passen.
Ja.
Ja, dus misschien is het ook iets...
Sander zou het wel doen, denk je? En ik bedoel het idee dat Sander kaal zou worden, maar...
Nee, die blijft eeuwig dat vlotte bosje haar houden natuurlijk, bovenop zijn hoofd. Ik weet niet of ik het ook bij Sander zou vinden passen. Eigenlijk ook niet echt. Maar ik vind het... Ja, ik vind,
gewoon zo graaf het hoort, die dan over zijn land goed loopt met een kale
kop. Ik heb ook een ernstig wijkende haargrens.
Ja.
Dat kale plekje begint zich bij mij ook te openbaren, dat ronde plekje. Maar alles in mij zou zich ertegen verzetten om daar iets... medisch tegen te... of iets operatiefs tegen te laten
Maar
doen.
Zo'n haarverdichter gaat eigenlijk ook al te ver.
Ja, vind ik allemaal goed. Daar heb jij dus ook echt problemen mee gehad.
Ja.
Dus niet dat jij zo fluitend die haarverdichter liet opspuiten.
Nee.
Je moet, ik denk dat je het moet omarmen.
Ik omarm het. Ik blijf het omarmen, ondanks Eus.
Ondanks Eus. En dan omarm ik het gewoon met je mee. Dan houden we elkaar wel een beetje op de hoogte van hoe het gaat met het omarmen.
Gezellig.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Oké, ik hoor de beat alweer van de vrienden van de podcast. Want deze podcast heeft natuurlijk ook vrienden.
Ja.
Wat heb je daar voor een aantrekkelijk doosje in je hand, Tuin?
Dit is fantastisch. Dit zijn cups van de koffiejongens. Die gaan in zo'n Nespresso-apparaat.
Ja.
Maar in plaats van dat ze dan van allerlei zware metalen gemaakt zijn... is dit van biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt.
Oh, wat goed. Ja, ik vind ook altijd die Nespresso-cups... als je dat dan ziet, denk van dat vind ik zo 1990 dat nog kan... En wat is het verhaal van de koffie, jongens? Ken je dat?
Ja, er waren dus twee jongens.
Walter en Corné.
Ja. En één wilde dus de ander koffie geven. Ja, toen
Walter wilde Corné koffie geven.
En toen had Walter dus geen koffie in huis.
Hé, hoe kan dat nou anno nu?
Ja, dat kan dus helemaal ook niet anno nu. En toen dacht ze van, ja, maar er moet er gewoon altijd koffie in huis zijn.
Vind ik wel.
En toen hebben ze dit bedacht.
De koffiejongens. En je neemt dus een abonnement op koffie van de koffiejongens.
Ja.
Dan krijg je vanzelf deze aantrekkelijke doosjes... thuis gestuurd. En Teun, je hebt net even een kopje koffie gezet.
Heerlijk.
Lekker?
Heerlijk, ja.
Ik ook een slokje. Verrukkelijk. Nou, de koffiejongens, Teun.
De koffiejongens. Ik zou het doen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
And we're back.
And we're back met de week. Wat was het voor een week?
Ja, Gijs, wat voor week was het voor
jou? Ik had vorige week eigenlijk, het was niet helemaal deze week, maar meer vorige week, maar toch, het voelt nog als heel vers. Ik maak dus ook voor de Volkskrant een podcast, die heet Met Groenteman in de Kast, waarin ik elke week iemand interview. En mijn diepe doel is altijd, ik ga altijd iemand interviewen en dan ga ik eigenlijk gewoon als een soort deurmat voor zo iemand liggen en dan zeg ik, loop maar over me heen en vertel me alles over jezelf.
Dat is de methode Groenteman.
Ja, de methode Groenteman was heel erg. Ik vind tenminste voor mezelf het confronterende interview heel erg moeilijk. Ik hou heel erg van soort meedijnen en vragen waarom iemand zo in elkaar zit en kijken hoe ver je dan kan komen.
Op dat punt zijn we echt gewoon
totale tegenpolen. Ja. Jij vindt het gewoon heerlijk om naar wethouders toe te gaan en die helemaal kapot te maken eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk een van jouw hobby's, hè?
Zeker.
Je hebt van je hobby je werk gemaakt wat dat betreft.
Ja, nou jij ook.
En ik ook, want ik hou ervan om gewoon te gaan zitten en denk van, wie ben je nou en hoe komt dat allemaal en was het in je jeugd ook lastig en zo.
Ja, en toen kwam je dus nu.
Zo'n interviewer ben ik. En toen ging ik Quincy Gario interviewen.
Wie is dat ook?
Ja, vind ik een heel intrigerende jongen. Hij heeft eigenlijk de Zwarte Piet discussie in Nederland ongeveer geantameerd, opgestart. Tenminste dat het zo'n groot debat werd.
Ja.
Door Zwarte Piet is racisme uit te vinden en hij is een activist. En ook politicus tegenwoordig. Hij is ook kunstenaar, maar hij is ook politicus. Want hij staat op de kieslijst voor de Tweede Kamer, op plaats nummer 2 voor de partij Bijeen van Sylvana Simons.
En dan is dan het enige wat je denkt, ik ga nu als een deurmat voor deze man liggen? Heb je dan een
eigenlijk
idee?
Wel. Ik ga daar gewoon heen en denk van, goh, wat is dat eigenlijk voor een jongen? En hoe is dat als je middelpunt van zo'n heftige discussie bent? En hoe is het, blijkbaar ervaart hij veel racisme, want daar ageert hij fel tegen. En ik probeer daar een aardig gesprek van te maken. En dat was ook in zekere zin een heel aardig gesprek, maar waarin hij mij ook wel van alles voor de voeten wierp. Wat ik best wel moeilijk vond om op te reageren.
Ja, want ik heb dat interview ook geluisterd.
Ja.
Ik had het idee dat het eerste kwartier ging het gewoon helemaal volgens jouw
methode. Volgens mijn methode.
Volgens de methode Groenteman.
Ja.
Het was allemaal heel gezellig en wat zitten we hier fijn en weet ik wat. En
we hebben wel iets meer besproken.
Nee, we gaan even doorgaan.
De sfeer was goed.
De sfeer was goed, ja. En toen ging het over zijn moeder.
Ja.
En nou ja, dat natuurlijk past ook helemaal in van wat was die moeder voor vrouw.
Is nog steeds.
En toen sloeg het opeens om.
Ja, hè?
Ja.
Ja, toen werd het ineens geen. Want ik zei van, eigenlijk zou want hij zei, ja, moeder is fantastisch, een vrouw, ze is zo, weet ik veel, heel spiritueel, ze is ook kunstenares en zo slim en zo grappig. En ik zei van, goh, die zou ik eigenlijk ook wel eens willen interviewen, dat zou ik wel leuk vinden. En zei, nou, maar ik denk niet dat ze in jouw podcast wil, toch? Hij legt dat heel erg bij haar.
Want zij zou dan de eerste vrouw van kleur zijn die jij zou interviewen?
Nou, dat in ieder geval was hij pas de tweede man van kleur die ik interviewde. En dat is waar, dus dat is een laag percentage. Dat is natuurlijk al een soort verhulde kritiek en dat moet ik erkennen. En ik had in twee interviews al eerder het N-woord gebruikt. Ja. We weten allemaal welk woord dat is. En daar schrok ik heel erg van om te beginnen. Kon ik niet. Het was dan een interview met Elma Draaier en met Haai van der Heijden. Die had hij teruggeluisterd. Hij had zich dus ook echt voorbereid op het gesprek door oudere interviews van mij terug te luisteren. En ja, ik kon me dat niet herinneren dat ik dat woord had gezegd. Behalve dat ik me niet voor kan stellen dat ik een iemand van kleur gewoon zo genoemd zou hebben. Want dat zou niet in mijn hoofd opkomen.
Maar hoe kwam dat dan op je over? Want opeens wordt toch dat bommetje daar gelegd eigenlijk.
Ja. Nou ja, dat was het lastige, dat ik eigenlijk vooral over in verwarring was. Ik wist gewoon niet zo goed hoe ik erop moest reageren. En dat is eigenlijk een beetje mijn gevoel gebleven, want ik heb dat gewoon aangehoord. En ik zei van, heb ik dat in citerende zin gezegd of heb ik gewoon een donker iemand aangeduid met het N-woord?
Hij beweerde het laatste.
Nou, hij was er een beetje onduidelijk. Hij zei van, ja, je gasten zeiden het en jij ging er te makkelijk in mee, zei hij, geloof ik.
Ja. Maar wat ook het lastige was, los van de verwijten die werden gemaakt, waar we het ook nog over moeten hebben, maar het lastige was dat, ja, ik weet niet of ik het per se passief-agressief moet noemen, maar toch wel een beetje wel. Het was ook niet dat hij jou een keihard verwijt maakte.
Nee.
Dus het bleef al, en elke keer als jij er dan op doorging, dan ging hij heel hard lachen.
Ja, hij lacht veel.
Ja, en dat maakt het ook moeilijk, omdat je daardoor ook niet echt nog dieper de confrontatie aan kon gaan.
Nee, maar dat is ook heel erg, volgens mij, wat er aan de hand is met de discussie over racisme en institutioneel racisme en soort onbedoeld racisme of racisme wat je eigenlijk niet eens van bewust bent, maar wat er wel is, denk ik dat dan is, dat het ook een beetje is dat je als wit iemand daar gewoon je de hele tijd soort zelf bewust van moet zijn, zonder dat je daar actief van beschuldigd wordt. Dat idee begin ik een beetje te krijgen.
En wat houdt dat dan in?
Nou, dat je eigenlijk gewoon de hele tijd, dat je eigenlijk gewoon al soort diep bewustzijn moet hebben van hoe racistisch, in wat voor racistisch systeem je functioneert zelf. En hoe je daar ook aan meedoet.
Maar toen vroeg je ook van, ja, wat moet ik er dan mee of zo?
Ja.
Zei die, ja, dat...
Ja, dat moet je zelf... En ik vroeg ook aan het eind van, vind je mij een racist? Nou, dat kon hij ook niet zo zeggen.
Hij zei ook, dat is niet belangrijk wat je bent, maar het is belangrijk wat je doet.
Wat ik doe, maar wat ik dan deed, wist ik niet. En,
ja.
Nou, later bleek dat ik inderdaad dat N-woord wel gezegd had, maar dus in volstrekt citerende zin. Dus dan zei hij van de heide van, ja, dat woord moet je toch gewoon gebruiken. En dan zei ik van, ja, maar dat dus zei ik van, en je vindt dat je dat zo lichtvaardig kan gebruiken. En dan zei ik durf dat woord nu niet meer te zeggen in het openbaar.
Nee, maar
wat dat betreft ben ik al helemaal geprept. Maar dat maar mag dus dat, ook niet. Je mag dus je ook niet in citerende zin dat woord gebruiken.
Wat vind je daarvan?
Blijkt. Nou, ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Ik vind dat eigenlijk heel erg. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat soort...
Wat vind je er zo erg aan?
Nou, omdat het een soort restrictie wordt op dingen die je mag zeggen. En ik snap wel dat het niet goed is om mensen zo aan te duiden. Omdat het woord een hele historische connotatie en betekenis heeft.
En dat zou je maar waarschijnlijk je niet, al lang niet meer doen,
als
toch?
Als je het niet... Nee, dat zou ik nooit meer doen. Maar als je het niet eens citerend mag zeggen, of bijvoorbeeld uit oude boeken of zo, waar het in staat, of als je het zegt, ik vind het verschrikkelijk als dat woord gebruikt wordt. Ja, ik durf het nu niet meer te zeggen. En ik vind dat heel onprettig dat ik nu dat woord zo... dat ik mezelf teruggehouden voel om dat woord te gebruiken, ook in de zin om te beschrijven dat ik het niet wil gebruiken.
Ik luister wel eens naar een podcast over literatuur.
Ja.
En een Amerikaanse podcast waar ze volgens mij ergens van bij het Gilgamesh-epos beginnen en dit jaar ergens eindigen.
Ja.
En dan gingen ze een verhaal voorlezen van William Faulkner.
Ja.
Nou, die komt uit het zuiden en die gebruikte dit soort woorden. En dan nog ook de ergere variant. Ja, we zien hoe wij ons al aan het censureren zijn.
Ja.
Ook. Maar er wordt zo'n verhaal wordt dan voorgelezen. En dan werd dat woord dus... Ja, of gebliept, ik kan het niet meer precies zeggen, maar of gebliept, of er werd gewoon een nette variant voor gebruikt. Terwijl het gewoon het verhaal van Faulkner was.
Ja, ja, het heeft iets krankzinnigs, vind ik.
Maar er wordt dan gezegd van, ja, maar dit doet heel veel pijn bij mensen.
Als dat woord wordt gebruikt. Ja, ja, ik snap dat eerlijk gezegd gewoon niet. Waarom dat als je het in citerende zin of in historische context gebruikt... Waarom dat pijn zou
doen?
Vind
jij dat uit het werk van Céline alle antisemitische toespelingen moeten worden
geschrapt? Nee, dat vind ik helemaal niet. Absoluut niet. Nee, ik zou dat ridicuul vinden. Maar ja, ik geloof dat ik... Want ik heb ook op Twitter hier nu wel discussies over gevoerd. En ik volg ook een beetje wat er op mijn Instagram-account nu voor een opmerking worden geplaatst. Maar ik geloof dat elke manier waarop ik mezelf verweer is... de cliché manier waarop de witte man zich verweert. En daar word ik dan weer heel fel op aangesproken.
En je hebt dan
aangesproken.
Dat is dan white, wat fragility. Je maakt je schuldig aan witte kwetsbaarheid. En jij moet nu getroost worden omdat jij per ongeluk racistisch bent.
Ja, ik geloof het wel. Dan zeg ik van, nou, ik zou mijn vijand ergens anders zoeken. Wat, haha, hoe moet je hem horen, enzovoorts. En... Ja, ik vind het heel... Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik in een soort spiegelpaleis zit, waarin ik het eigenlijk niet goed kan doen. Dat je de hele tijd denkt van, oh, dan ga ik deze kant op, maar dan loop je weer ergens tegenaan en blijk je de andere kant op te moeten.
Maar stel nou dat je... Want je hebt natuurlijk ook nog witte mannen van onze leeftijd die gewoon zeggen, ja, het kan me geen reet schelen.
Ja.
Die hebben het eigenlijk makkelijker.
Die hebben het veel makkelijker, ja. Maar goed, we moeten dus nu ook niet... We willen ook niet zielig doen natuurlijk.
Nee. Dat zou ook weer belangrijk zijn.
Ja. Dus wat vind jij, Teun?
Ja, ik ben het met je eens, maar ik weet niet waar het nu... Ik vind het ook een
waar heel... de uitgang is.
Waar de uitgang
nee,
is,
nee, ja. Ik weet ook niet waar de uitgang is. Ik geloof dat mensen dus dat ze dan zeggen dat we heel veel boeken daarover moeten gaan lezen. Onszelf ja. moeten
educate yourself.
Ja. En dat we het dan zullen begrijpen.
Wat ik ook gewoon vervelend vind, is dat er een bepaald soort, dat er een heel taalgebruik bij hoort.
Mm-hmm.
Dus dat je dus inderdaad van, nou, dat is dan white fragility, dit is
culturele toe-eigening. Ja.
En dat schabloon dan de hele tijd toegepast kan worden. En dat vind ik dan zelf weinig creatief.
Ja, weinig creatief. Ja. Maar ook een beetje dwingend.
Dwingend.
Ja. Het is heel erg lastig. Nou, mensen die het interesseert kunnen op mijn Instagram-account van mijn podcast, @metgroenteman, kijken naar de post over Quincy Gario. En dan zie je een beetje wat voor reacties erover zijn. En ik sta open voor elke vorm van commentaar hierop. Want
waarschijnlijk is dit ook weer een walgelijk gesprek dat wij voeren.
Dit is ongetwijfeld een walgelijk gesprek, daar ben ik me volledig van bewust. Ja, maar ik was aan het eind wel echt in verwarring
wat ik gek vond,
dat gesprek.
Was dat jij dus op een gegeven moment... bespraken we nog even of jullie het een fijn gesprek vonden. Zei, ja. Ik vond het een fijn gesprek.
Oh ja, heb ik dat gezegd?
Ja. Dat vond ik gek.
Nou, ik vond het misschien ook wel een fijn gesprek. Ja, ik ben eigenlijk over dit hele gesprek met hem totaal in de war.
Heb je dat vaker?
Nee, nooit.
Nee?
Nee, echt nooit. Nee, dus dat is wat, op zich is dat wel weer een kwaliteit van... omdat hij mij in totale verwarring heeft gebracht...
Ja.
Zal
ik je dan over een paar weken vragen of die verwarring nog tot
ja,
iets...
Ja, of er licht in de duisternis is gekomen. Ja, ja heel graag. Doen we dat. Teun, jij bent... Ik lees ook wel eens boeken. Dat is absoluut waar, maar jij bent echt een lezer, hè?
Ja, dat vind ik. Dat is grappig, want ik zou dus eigenlijk wil meteen een soort verontschuldiging aanbieden daarvoor.
Ja.
Maar wij zijn nu hier de stem van de elite. Dus
precies.
Daarvoor moeten we gewoon uitkomen.
Ja.
Ja, het is helemaal niet erg om een lezer te zijn.
Jij bent een lezer.
Ik ben ook niet een lezer om ermee op te scheppen of zo.
Nee.
Gewoon dat ik het fijn vind.
Ja. Ja. Hoeveel boeken lees je normaal gesproken?
Nou, 1 per week.
1 per week.
Ja, ongeveer. Alleen normaal gesproken, want daar gaat het om. Ik zit dus nu in een boek.
Dat is een flinke baksteen die je daar hebt liggen.
En dat is gewoon eigenlijk... Ja, dat is... Dus het is al een heel dik boek.
Ja.
Maar ik hou dus eigenlijk heel erg van dikke boeken... die je toch snel kunt lezen.
Oh ja.
Nou goed, er zijn er van... Dus bijvoorbeeld Max, Misha en het TED-offensief... dat heb ik geloof ik in 3 dagen gelezen.
Ja.
Heerlijk boek.
Beste boek van de eeuw, hè? Volgens de Wereldtijd door. Van
de eeuw. Nou, het is een heel goed boek. Maar ja. Het boek dat ik hier heb, is dan volgens de Duitsers wel echt het belangrijkste boek van de 20e eeuw.
Oké. Okay.
Ja.
Dus een beetje Max Misha en het TED-offensief van de vorige eeuw is dat.
Ja, precies. Ja. Volgens de Duitsers. Ja. Die hebben er natuurlijk toch wel iets meer kijken op.
Dan de Wereldtijd door.
Maar om het nog maar wat elitair te maken... normaal lees ik Duitse boeken ook in het Duits. Maar dit boek is gewoon zo ingewikkeld. Gewoon die zinnen zijn gewoon niet te doen. Dat in het Nederlands gaat het al bijna niet. Dus dat heb ik toch... Ik heb op een gegeven moment gedacht... Ja, ik wil het boek toch echt lezen. We hebben het al 4 keer gestart in het...
Teun, ik ben zo nieuwsgierig. Zeg even welk boek het is.
Oh ja, dat is natuurlijk wel goed.
Ja.
Dit is dus Robert Musil.
Ja.
In het Duits heet Der Mann ohne Eigenschaften. En in het Nederlands heet het dus De Man zonder Eigenschappen.
Ik vind dat misschien sowieso ook wel een van de beste boektitels die er zijn.
Dit is zo zeker,
Ik vind De Man zonder Eigenschappen... Ja, dat is toch fantastisch?
En het heeft ook een soort ironie vaak, dit boek, dat je gewoon niet gewend, dat je niet associeert met de Duitser.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een titel, het zijn allemaal kleine hoofdstukjes van soort 4-5 bladzijden. En meer lees ik dan ook op een dag. Bijvoorbeeld hier, een man zonder eigenschappen bestaat uit eigenschappen zonder man. Nou, daar ben je toch al... Kan je alweer een dag over nadenken. En het mooie is... Wat ik eigenlijk wilde vertellen, ik had ook allemaal dingen wilde ik eigenlijk voorlezen, maar dacht ik, voorlezen is niet fijn. Hè?
Nee, doe maar niet.
Doen we niet. Nee. Maar het begrip man zonder eigenschappen, dat is wel mijn analyse tot nu toe. Dat wordt dus heel vaak toch verkeerd gezien.
Namelijk?
Want kijk, als jij nou zou denken van nou, wie is nou een man zonder eigenschap, dan zou je bijvoorbeeld denken, Mark Rutte is een man zonder eigenschap.
Ja.
Toch? Echt zo, en je ziet dat ook als iets kleurloos en iemand die gewoon makkelijk met alle wind een beetje meewaait.
Ja, toch? En ik heb zelf ook een oeverloze podcastserie over Harry Banning gemaakt.
Ja.
En over hem heb ik ook vaak gedacht in de termen de man zonder eigenschappen.
Juist. Het kan best samengaan op zich met wat volgens mij Moeziel probeert. Het zou kunnen dat we nu ook weer allemaal woedende mails krijgen van literaire wetenschappers. Zegt Teun, je ziet dat totaal fout.
Ze zijn wel wat minder fel dan antiracisten, volgens mij.
Ja, maar als dat samengaat...
Ja, ja, dan is het een explosieve combo.
Gloria Wekker.
Ja.
Maar wat hij dus eigenlijk analyseert, is dat je in je loop van het leven... gebeuren er allemaal dingen met je en op basis van wat er gebeurt en wat er om je heen gebeurt en van de ideeën die je daarover hebt, krijg je opeens een hele set eigenschappen. Maar dat wil eigenlijk als je er dan dieper over nadenkt, wil het helemaal niet zeggen dat het wezen van jou is. Dus op een gegeven moment klonter je samen met al die eigenschappen die zich in de loop der tijd op jou hebben
zich aan je vast hebben gehecht.
Aan je vast hebben gehecht. Maar dat betekent ook dat je, als je die eigenschappen eenmaal hebt, dat je ook je toekomst voor een deel hebt bepaald. Want dan sta je eigenlijk niet meer open, want dan ben je van ja, ik ben nou eenmaal zo.
Ja.
En dan ben je dus. En deze persoon heeft 3 keer in zijn jonge leven heeft hij geprobeerd eigenschappen te krijgen. Maar dan kwam hij de hele tijd achter van ja, maar dan zit je dus vast en hij wil dus open zijn. En daarom zegt van de dingen die overkomen mij, maar ik probeer die niet met mezelf te associëren.
Oh, is het een roman in de klassieke zin van het woord? Wordt er een verhaal in verteld?
Er wordt een verhaal in, maar er wordt wel een soort... Op een gegeven moment wordt er gezegd, we gaan een groot feest organiseren voor de keizer van Oostenrijk. En dat was eigenlijk een reactie op het feest voor de keizer van Duitsland. Van, ja, maar wij zijn een veel langer keizerrijk, dus we moeten het zelf... En dan gaat hij zich daar dus op een manier, omdat zijn vader wil dat hij daar dan aan meedoet... terwijl hij dus de hele tijd soort eigenschaploos en dus ook een beetje soort carrièreloos, nadat hij al wiskundig was geweest en soldaat, de hele tijd niks had gedaan, gaat zich daar toch in inzetten. Maar iedereen vindt hem dus geweldig, omdat hij dus zo eigenschaploos is. En dit is dan het verhaal. Ja, ik ben nu op bladzijde 200 ongeveer.
Ja.
Ik lees steeds 4 van die bladzijden. Er gebeurt dus eigenlijk bizar weinig. Dan is er weer een kleine ontwikkeling, of dan is er weer een relatie die eventjes die uitgaat. Of een ruzie, of een bijeenkomst met dus iemand die dan heel veel spirituele ideeën heeft over Nietzsche bijvoorbeeld.
Ja.
En dan hoort hij dat maar weer een beetje ironisch aan. En omdat er dus niet echt een heel spannende verhaal in zit, is het ook gewoon in elke 4 bladzijden die zijn zo weer zo bomvol met dit soort filosofieën dat ik moet ook heel het weer terugzoeken van hoe zat het nou ook weer met die eigenschappen enzovoort.
Maar Teun, is zo'n boek nou een lode last voor jou of is dit een levensverrijking?
Ja, dat varieert van dag tot dag.
Soms voelt het, want ik bedoel, het weerhoudt je er ook weer van om heel veel andere boeken te lezen.
Ja, want ik zit nu wel te denken om ook een ander boek te gaan lezen.
Oei, maar ik weet dat een gevaarlijk moment is.
Ja, maar het voordeel wel van dit boek is, omdat er dus niet zo'n echt verhaal in zit, dat je het ook wel weer gewoon op kan pakken.
Ja, maar goed, dan moet je ook weer terug gaan speuren van wat is die filosofie ook alweer.
Het zou kunnen, Gijs, dat hier dan toch ook een beetje mijn streberigheid een rol speelt.
Namelijk?
Dat het boek wel uit moet lezen.
Dit moet volbracht worden, deze taak.
Ja.
Ja, maar dat kan ook wel een flinke taak worden.
Ja.
Dat kan het beklimmen van de Mount
Maar
Everest
die,
worden.
Die beschrijvingen die zijn wel echt zo grappig.
Ja, maar dit gaat gewoon veel tijd kosten in je leven.
Ja, want het is dus... Even kijken. Dus ik zei, ik ben nu zo'n bladzijde 200. Het is dus zo'n 1300 bladzijden.
Halleluja.
Ja, ja.
Nou, ik vind het wel spannend hoe je het gaat volbrengen, dit boek.
Ja, ik hou je op de hoogte.
Teun, ik wil het even met jou hebben over Twitter-ethiek.
Ja.
En daar wil ik graag ook een soort kleine recensie van geven. En dan wil ik het ook meer specifiek hebben over de humble brag.
De humble brag, dat vind ik een prachtig thema.
Ja, uitleg wat de humble brag is.
Ja, het is eigenlijk een soort valse bescheidenheid, maar dan nog erger dan valse bescheidenheid. Wat is nou ook valse bescheidenheid waarbij je eigenlijk wil opscheppen over wat je doet?
Ja.
En
Ja, ik moest eraan denken, omdat je hebt nu die Daniel Verlaan. Dat is een jongen van RTL Nieuws die een boek heeft geschreven over wachtwoorden hacken, geloof ik.
Ja, hij is zo'n genaamd ethisch hacker, is hij.
Ja, hij is een ethisch hacker en ook veel met kinderporno en zo. Heeft hij boeken over geschreven.
Ja, maar ik wilde daar eigenlijk, voordat je dan over die Twitter, want hij had er ook een interview over gegeven.
Ja.
En dat vond ik al, dat gaat dan wel een beetje buiten jouw Twitter-ethiek, maar dat was eigenlijk al een heel raar interview.
Waarom?
Nou, omdat hij dus heel erg... Hij was dus helemaal kapot van.
Ja.
En dan ging hij dus heel erg in het interview aan heel Nederland vertellen dat hij daar dus met niemand over sprak.
Dat hij er zo kapot van was?
Ja.
En daar gaf hij dan het interview over?
Ja, ja. Dat hij echt met niemand ooit over dit soort dingen sprak.
Maar dan en jij denkt, als je er niet over spreekt, spreek er dan niet over.
Ja.
Maar hij mag dan toch wel zijn hart luchten op een gegeven moment?
Nee, maar ik bedoel, oh ja, maar waarom dan wel? Ja, waarom spreek je dan wel over met de krant?
Ja. Ja, en hij twittert ook heel veel. En er zat bijvoorbeeld, een bizar maandje was het wel. Het wachtwoord van Eva Jinek live op tv onthullen. Een boek uitbrengen dat binnen een paar dagen een bestseller werd.
Bizar.
De Erasmusbrug hacken. En nu internationaal gaan. En dan met een klein raketje erachter.
Ja.
Ja, hoeveel soort... Ja, het is...
Dat, wel een bizar maandje.
Het is een soort opscheppen onder het mom van... Het is een bizar maandje.
En dan vlak daarna nog de tweet, even uitwaaien naar alle...
Even uitwaaien naar alle hectiek. En dan zie je hem, ja, dan zie je hem over het strand lopen.
Wat is hier mis mee, Gijs?
Nou ja, dat vind ik lastig. Kijk, Twitter is natuurlijk, en sowieso de sociale media... Het is een podium om je eigen successen te vieren de hele tijd. Ja. Dat snap ik volledig. En toch moet je daar prudent mee omzien te gaan op een of andere manier.
Het is ook moeilijk.
Het is ook heel...
Ik denk dat ik me hier zelf minstens 100 keer schuldig aan heb gemaakt.
En hoe worstel jij daarmee, Tuin?
Nou ja, ik ben sowieso ooit verschrikkelijk Twitter verslaafd geweest.
Ja.
Dus daar worstel ik dan op zich al gewoon heel erg mee.
Ik vind het heel mooi hoe je dit op een heel bekentenisachtige manier...
Nou ja, ik vind het ook wel een beetje gênant.
Wat is Twitter verslaafd eigenlijk?
Nou, kijk, wat is, is dat... Als je gewoon even je verveelt, kan je gewoon op Twitter met Jan en alle man in een soort...
Eeuwige discussie
terechtkomen.
Ja, dat deed je ook veel, hè, vroeger.
Ja, en dan kan je dus ook gewoon... Je kan het dus of zelf iets roepen en dan kijken wat de reacties zijn... en dan het helemaal laten ontsporen.
Ja.
Maar je kan ook gewoon even kijken van... Oh, waar hebben die het over? En dan roep je zelf nog iets ertussendoor... en dan zit je ook op een gegeven moment zit je daarin.
Ja.
En dan gaan echt uren en uren kunnen daar gewoon aan voorbij gaan.
En dan voel je die telefoon de hele tijd zuigen van... Ik wil weer... Pak mij op en ga op Twitter met iedereen in discussie.
En het staat dus nog helemaal los van succes vieren, maar het is gewoon alsof je gewoon permanent gewoon reactie hebt. En daarom, je zei vooral van, nou, dat is een soort medium voor mij uitgevonden.
Ja.
Ik heb gewoon heel veel van die soort zinnetjes gewoon al automatisch in mijn hoofd.
Zo werkt jouw brein.
Ja,
ja,
en nu kan ik dan die zinnetjes zo erop knallen.
Ja, en dan gaan mensen daarop weer reageren. En dan kan je in leuke, vinnige discussies met ze raken.
Ja.
En daar werd je knettergek van op
knettergek
een gegeven moment.
Knettergek van, echt knettergek. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik alle... ik ben gestopt nog mensen te volgen. Ik volg alleen nog maar redacties, kranten, instellingen.
Ja.
Dat scheelt al een hele hoop, want als je dus die mensen volgt, dan komen dus al die
meninkjes, zinnetjes, opmerkingjes van al die mensen komen de hele tijd voorbij. Dan
denk je, dan heb ik wel een snedige reactie.
Ja.
En het grappige is dat dus het merendeel van die mensen ook gewoon daarna niet meer blijken te bestaan.
Oh ja, want we hebben het hier wel eens eerder over gehad, gewoon in ons toen we het nog niet opnamen.
Ja.
En ze zei van, als je dit doet, dan bestaat Annabel Nanninga niet meer.
Ja, dat is nu niet meer. Voor Annabel Nanninga toevallig net niet meer zo.
Nee, omdat het nu even nieuws is. Maar goed, Annabel Nanninga is dan niet meer een soort permanente aanwezigheid
in je
leven.
Als je op Twitter zit, denk je van, dit is echt de koning.
Het leven draait om Annabel Nanninga eigenlijk.
Precies.
Ja.
En dus dat is eigenlijk natuurlijk zeker in dit geval heel prettig.
Ja.
Dat die dan niet meer bestaan. En al die andere mensen ook niet.
En dat al dan niet verhult opscheppen over je eigen prestaties op Twitter.
Ja.
Of op welk sociaal medium dan ook. Maar Twitter hebben we het nu over. Ja. Is super aantrekkelijk, toch?
Ja. Ja, het is vooral ook omdat nu... je wil ook... Ik moet toch toegeven dat ik het voornamelijk ook gewoon gebruik... om als ik bijvoorbeeld een column heb geschreven... om die gewoon onder de aandacht te brengen.
Zodat van de je mensen, boven Sander Schimmelpenning zodat ik misschien eindig, of in de buurt.
Ja, dat ik hoop boven Sander Schimmelpenning te eindigen. En dan komt dus dat iemand zegt... ontzettend leuk opgeschreven.
Ja.
Nou, ga je dat dan retweeten of niet?
Ja.
Ja.
Of liken überhaupt.
Of liken, ja. Dus dat...
Wat is jouw Twitter-ethiek daarin?
Dat moet je dus eigenlijk niet doen. Maar soms is het ingewikkelder, want dan krijg je een compliment over een bepaald aspect waarvan ik denk, wat goed dat die persoon dit eruit heeft gehaald. En daar wil ik ook...
Want dat is een aspectje waar je zelf ook net heel tevreden over was.
Ja, en dat wil ik toch nog eventjes naar boven brengen.
Ja.
Dus dat is dan meer de retweet- en like-ethiek.
Ja.
Maar verder... En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat wij zijn dus van de humble brag. Maar dat is ook omdat de brag in Nederland in een zeer laag aanzien staat.
Ja, gewoon opscheppen, dat mag eigenlijk niet.
Dat mag eigenlijk niet.
Nee.
Dus als je dat dan toch wil doen...
Moet je een soort...
Dan moet je zeggen van, nou, het was met Maantje weer wel.
Ja, ja, ja. Of nu even lekker met de poes op de bank. Want ik heb dit en dit en dit allemaal achter de rug.
Ja.
Ja.
Of, hoe heet die jongen ook weer die altijd, die zegt wat is het nou ook weer, slechte mensen niet bestaan?
Rutger Bregman.
Rutger Bregman, dat ja. is er ook.
Is dat ook een echte humble bragger?
Is ook een echte humble bragger, ja.
Ja, ik vind het heel vermoeiend.
En dan zegt hij, maar dan ook bijvoorbeeld, was hij dus in Davos op 1 april 1999.
Ja.
En dan is het 1 april 2000 en dan zegt hij... Nou, het verbaast me wel...
Dit moet je 20 jaar later situeren.
Oh, ja.
2019 en 2020,
precies,
ja. Zo oud ben je,
zo oud ben ik. Maar dan zegt hij dus van... Nou, drie maal rijden waarom ik dit jaar niet gevraagd ben in Davos. Met een linkje naar zijn succes daar.
Ja, daar moet hij maar over blijven humblebraggen op een of andere manier. Ja, ja, het mag.
Het
is een goed recht natuurlijk.
Maar het is ook een beetje...
Wij mogen ons er ook aan ergeren. Is het noodzakelijk kwaad of moeten mensen zich daarin matigen?
Nee, we zijn nog niet helemaal. We hebben de ui nog niet helemaal afgepeld.
Namelijk.
Mag je wel braggen?
Braggen. Ik vind gewoon braggen heeft dan eigenlijk meer mijn sympathie dan de humble brag.
Dus
het is misschien minder geaccepteerd.
Jee, fantastisch. Ik heb de Erasmusbrug gehackt.
Ja, ja. Vind ik beter.
Ja.
Ja, laat die hele U-bocht toch gewoon zitten, zou ik zeggen.
Ja. Oké, vind ik een goeie.
Oké. Mensen, schep op over wat je hebt gedaan... en laat die hele U-bocht met dat humble, laat dat gewoon zitten.
Ja.
Is ons advies. Ik hoor het geluid voor de vrienden van de podcast.
Ja, en de vriend van de podcast die we nu in het zonnetje zetten is Green Wheels.
Green Wheels.
Ja, een autodeelbedrijf.
Ik ben sowieso fan van autodeelbedrijven. En Green Wheels heeft de afgelopen jaren wel een gigantische opmars gemaakt, volgens mij.
Want kijk, heel veel mensen die hebben wel een auto, maar die gebruiken hem helemaal niet zo vaak. Dus die staat maar een beetje stof te verzamelen en te roesten voor de deur. En dan zeg ik, neem dan gewoon een abonnement op Green Wheels.
Ja, voor elke auto die Green Wheels op straat plaatst, komen er 11 minder andere auto's op die straat. Dus het wordt lekker leeg in de stad.
De kinderen kunnen er weer op straat spelen.
Precies. En zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van de deelauto's. En een steeds groter aantal bedrijven heeft een eigen vloot deelbaar gemaakt met Green Wheels technologie voor hun werknemers.
Dus wij zeggen Green Wheels.
Met recht vrienden van de podcast.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Nou Teun, ik denk dat dit hem alweer ongeveer was, onze eerste podcast.
Het vloog voorbij.
Het vloog voorbij.
Ja.
Ik vond het heerlijk om met je in een hotelkamertje te zitten.
Ja, dat is
zijn we elitair genoeg geweest?
Nou ja... Kijk, ik heb natuurlijk wel een heel dik Duits boek meegenomen.
Ja, dat is goed.
Ja.
Dat is altijd goed.
Ja.
Verder kan het heus nog wel een tandje elitairder,
ja, denk je dat luisteraars die dachten van... Na de publiciteitsexplosie van... Nou, nu gaat de elite terugslaan, dat ze ook bevredigd zijn in dat opzicht?
Nou, het kan nog wel een tandje elitairder. We kunnen ze nog wel wat meer bevredigen in dat opzicht.
Plato, Hegel, Kant.
Ja, komen allemaal voorbij in de toekomst, is mijn voorstel. Maar daar gaan we aan werken, Tuin.
Ja.
Daar blijven we aan werken. We blijven strijden voor de elite.
Als mensen nou dingen van ons willen weten of willen reageren.
Ja, kan dat. Jullie kunnen ons volgen op Instagram, @teun.gijs. Hier zit ook in de kamer Guusje de Vries. Ja, eigenlijk de grote stutter onder deze podcast.
Ja.
Als je vriend van de podcast wil worden, open dan je mail met lieve Guusje. Daar houdt ze erg van.
Ja.
En stuur dan ook gewoon die mail naar teun@gmail.com. De muziek aan het begin was van Jan en Kees Groenteman. En Teun, ik spreek jou volgende week.
Tot volgende week.
Hold up. Cheryl. En die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja. Het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort...
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, dat ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.